Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar Bij Betty de podcast. Ik ben Betty, ik ga vandaag tegen je aankletsen en ik ben kindercoach en ik ben oudercoach. En ik wil je graag vandaag iets vertellen over systemisch coachen, systemisch werk. Misschien heb je er wel eens een keer wat van gehoord, misschien heb je geen idee. Nou, dat vind ik dan tof, want dan ga ik je vandaag daar wat over uitleggen en over vertellen. En ik ga je straks ook een hele praktische, hele fijne en goed werkende tip geven voor thuis, die je gelijk vanavond, vanmiddag kunt gaan gebruiken. Nou, als eerst wil ik graag even met je kijken naar wat is nou systemisch kijken, systemisch werk, systemisch coachen. Want toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, ha, systemisch. Ik dacht aan schema's maken of zo, aan iets. Ja, super gestructureerd. Omdat een systeem, het woord systemisch, wekte bij mij gelijk een vibe op van organisatie en zo. Dat ik dacht, nou oké, okay, wat moet ik hiermee? Nou, niets bleek minder waar in de zin van, ja, het is wel iets met organisaties, maar mijn gevoel erbij was niet helemaal juist. En een paar jaar geleden, toen ik mijn kindercoachopleiding deed, kwam ik hier voor het eerst mee in aanraking. En ja, het raakte me gelijk. En ook in het tweede jaar, de oude coaching, opleiding, hebben we er ook mee gewerkt. En ik heb het ook altijd wel een beetje meegenomen in mijn praktijk. Maar ik voelde vorig jaar al dat ik dacht, oh, hier zou ik wel echt wat meer verdieping in willen. En daar ben ik dus ook mee gestart. Want deze maand, in februari 2023, ik weet geen idee wanneer je dit luistert, maar ben ik ook begonnen met een training om hier mezelf echt nog veel meer in te scholen. En ik dacht, ik vind het leuk om jullie daar ook een beetje in mee te nemen. Want systemisch werk, systemisch kijken is echt heel erg interessant. Nou, systemisch werk bestaat nog niet zo heel erg lang. Begin 19e eeuw, zeg ik dat goed? Begin 1900, zeg maar. De grondlegger van systemisch werk is Bert Hellinger. Hij is in 2019 overleden. En hij heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan, heeft hier heel veel over geschreven en mee gewerkt. Dus mocht je het interessant vinden, zou je zijn naam eens kunnen googlen, Bert Hellinger. En systemisch werk gaat ervan uit dat wij allemaal leven in systemen. Nou, dat klinkt misschien een beetje plastisch en een beetje plat en een beetje saai, maar dat is het niet, want een systeem kun je zien als een familie. Een systeem kun je ook zien als een werkplek met allemaal mensen waar je mee verbonden bent. En systemen horen ook bij het land waar je in geboren bent, de buurt waar je in woont of waar je in geboren bent, clubs waar je bij hoort. Kijken met een systemische bril betekent dus eigenlijk dat je kijkt naar iemand, een kind of een volwassene, en je daarbij het hele systeem waar die persoon in hoort ziet. Want wij komen nou eenmaal niet individualistisch op aarde. Wij worden geboren al uit twee mensen. En wij worden geboren in een hele geschiedenis van mensen die aan die twee mensen, die onze ouders verbonden zijn. Want die twee mensen, we komen ook weer uit twee mensen. En nou, al die mensen, al die familieleden, al die voorouders hebben ergens een invloed op hoe jij leeft. Want zodra jij in jouw gezin geboren bent, leer jij al, zo doen wij het hier. Dit zijn onze normen en waarden, dit zijn onze regels. Zo, als je je zo gedraagt, hoor je bij ons. En dat gebeurt totaal onbewust natuurlijk. Maar wij, of nou ja, totaal onbewust. Kijk, als ouders wil je natuurlijk ook je kinderen bepaalde dingen meegeven die jij belangrijk vindt. En heel vaak hebben die dingen ook te maken met hoe jij zelf bent opgevoed. Want misschien vind je juist dezelfde dingen belangrijk als die jij van je ouders hebt meegekregen. En misschien ben je juist wel, ga je juist wel helemaal de andere kant op. En zeg je, nou, wat mijn ouders hebben gedaan, daar ben ik het niet mee eens. Dat vond ik niet fijn. Ik ga het nu anders doen. Dus dan nog heeft wat jouw ouders hebben gedaan, hoe jouw ouders jou hebben opgevoed, heeft invloed op hoe jij vervolgens jouw kinderen opvoedt. Dus dat betekent dat niemand eigenlijk als een onbeschreven blad ter wereld komt, want je hebt al inprentingen van jouw familie, van jouw gezin, van je familiesysteem, neem je al mee terwijl je opgroeit. En als je dus met een systemische bril kijkt naar iemand, en dat daar ben ik me dus in aan het bekwamen. Dan neem je mee uit welke familie komt diegene? Uit welke systemen komt diegene? Is het systeem van de familie namelijk heel anders dan het systeem waar je op school in terecht komt? Dan ga je dat natuurlijk zien. En wat heel erg past bij systemisch kijken, systemisch coachen, is waarnemen zonder oordeel. Dus dat betekent dat je gewoon kijkt naar wat er is. Zonder, oh wat erg, oh wat zielig, oh wat fijn. Tuurlijk mag je dat vinden, maar als je systemisch gaat kijken vanuit een systemische blik, dan kijk je in principe gewoon naar wat is er. Zonder dat je daar een waardeoordeel aan hangt. Nou, binnen het systemisch werk heeft Bert Hellinger 3 principes eruit gefilterd. 3 dingen die in alle systemen terugkomen en die in alle systemen heel erg belangrijk zijn. En de eerste is erbij horen. En die is ontzettend belangrijk voor ons. Die heeft heel veel invloed op ons leven, erbij horen. Mijn docenten op de kindercoachopleiding en ook waar ik nu nog weer die training bij doe, Jeannette van Kuik, heeft het mij ooit eens heel mooi uitgelegd. En ik zat ondertussen even na te denken of mijn voorbeeld goed past bij dit principe. Want hij past eigenlijk ook heel goed bij het volgende principe. Dus ik zat in mijn hoofd al even een bruggetje te maken van, oh, hoe ga ik dat nou goed uitleggen? Maar dat voorbeeld wil ik je graag even geven. Want als ik systemisch werk uitleg, gebruik ik vaak dit voorbeeld bij. Ja, er zijn heel veel verschillende voorbeelden om te gebruiken. Maar zij heeft het me toen zo mooi uitgelegd en ik vind die altijd fijn om even weer te noemen. Nou, stel je voor dat je een gezin hebt in de prehistorie. Om een vuurtje in de natuur, het wordt donker en daar zit een gezin met knuppels en berenvelletjes. En bij een grot, je hebt een beeld, denk ik. En neem dat beeld even in gedachten. Stel je nou voor dat zo'n moeder tegen zo'n kind die om dat vuur zit zegt, jij bent echt ontzettend vervelend, ga jij maar even uit de kring hier, ga jij maar even daar achter die boom staan, want ik wil je even niet meer zien. Dan is dat kind op dat moment in levensgevaar. Want je weet niet in die tijd, in die prehistorische tijd, waar onze brein ook nog steeds in leeft. Hè? Want ons brein is al heel erg ver geëvolueerd. Maar we hebben nog steeds dat reptiele brein, wat eigenlijk, hè, ons oerbrein, wat eigenlijk nog een beetje leeft in die prehistorie. En dan wordt er op dat moment een doodsangst eigenlijk geactiveerd. Want er kan maar zo een tijger ineens of een beer daar in het donker in die bosjes zitten. En dat weet je niet. En dat kan echt je leven bedreigen. Want in die prehistorische tijd waren die bedreigingen natuurlijk heel reëel. Nu niet meer, maar toen wel. Dus dat is een voorbeeld om even te illustreren hoe diep die erbij horen angst, of zeg maar, ja, dat je erbij wilt horen, dat zit heel diep in ons brein. Dat het heel belangrijk is dat wij niet kunnen overleven zonder groep. Nou, dat zie je natuurlijk ook aan baby's. Daar hebben ze natuurlijk ook allerlei onderzoeken over gedaan. Dat baby's, als je die alleen weglegt en je negeert ze volledig, ja, dat gaat compleet mis natuurlijk. De gevolgen zijn catastrofaal. Baby's hebben aandacht nodig, hebben het nodig dat je ze oppakt, dat je ze troost, dat je ze knuffelt, hebben huidcontact nodig. Ze kunnen niet overleven zonder ouders, zonder volwassenen om zich heen. Dus erbij horen is voor ons van levensbelang. En daarom vinden wij het ook lastig om ons kop boven het maaiveld uit te steken. Nou, en in de geschiedenis zijn er dan ook nog verschillende gebeurtenissen geweest waarbij je echt letterlijk je kop werd afgehakt als je anders was dan anderen. Dus dat komt daar dan nog eens bovenop. Dus erbij horen is heel belangrijk. Dus wij doen heel erg ons best onbewust om in ons familiesysteem te horen. Die ongeschreven regels die in een familiesysteem horen, daar praat je niet over. Of als je je niet zo gedraagt dan. En dat hoeft niet altijd hele zware consequenties te hebben. Maar ja, er zijn gewoon. Je weet vast, als jij aan je familie denkt, dan heb jij vast 1 of 2 dingen waarvan je denkt, oh ja, ja. Dat doen wij allemaal in onze familie. Ja, of daar houden wij allemaal van. Of daar houden wij allemaal niet van. Of dat is gewoon iets wat je doet als je in deze familie hoort. Nou, zo heeft elke familie een aantal ongeschreven regels. Waardoor je weet, oké, dit is onze familie. En dat is vaak ook wel moeilijk te omschrijven, omdat het vaak ook een bepaald gevoel met zich meebrengt. Maar erbij horen is dus binnen het systemisch werk een heel belangrijk principe wat altijd meegenomen wordt. Want je wilt altijd als kind bij je familie horen. Dus daar ga je dingen voor laten, daar ga je dingen voor doen. En nou ja, dat kan later, kan dat wel eens invloed hebben op hoe je je hebt ontwikkeld of hoe je je voelt of welke overtuigingen je hebt of welke gedachten je denkt en hoe je handelt, welke wegen je bewandelt in het leven. Dat kan daar effect op hebben. Het kan je tegenhouden soms ook. Het tweede principe wat bij systemisch werk hoort, is je eigen plek. Nou, daar is ook dat voorbeeld heel mooi van dat prehistorische gezin om dat vuur. Stel je nou voor dat ze daar zitten en het wordt donker en er ritselt iets in de bosjes. Wie gaat er dan als eerste iets doen? Wie gaat er dan opstaan om het gezin te beschermen? Nou, dat is over het algemeen de vader in het gezin. Als de vader nou wordt opgegeten, gaat vervolgens de moeder zijn plek innemen. Dus die wordt dan degene die het gezin gaat beschermen. Als zij ook wegvalt, ga je naar het oudste kind, dan het middelste kind en het jongste kind. Dus iedereen heeft in zijn familiesysteem zijn eigen plek. En geen enkele plek is beter dan de andere plek. Het is gewoon je plek. Dus als man heb jij een plek in het gezin waarin je wat meer een beschermende rol hebt en je hebt wat meer de blik naar buiten toe gericht. Dus de mannen in het gezin, de vaders, zijn meestal de mensen in het gezin die het overzicht houden en die zorgen dat dingen geregeld zijn, grote dingen, een huis, een werk, geld. De moeders in het gezin, denk dan even een beetje aan het archetype vader. En het archetype moeder, de moeder in het gezin, heeft wat meer de verzorgende rol. Die heeft wat meer de blik naar binnen gericht, naar het gezin toe. Is daar alles oké? De vader kijkt naar buiten, is alles oké in de buitenwereld? En de moeder kijkt naar binnen, is alles oké in het gezin? En zo heb je allebei je eigen rol. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Maar wij hebben dus bijvoorbeeld in onze opleiding ook zo'n gezin neergezet op volgorde van, nou, jij bent de vader, jij bent de moeder, oudste kind, middelste kind, jongste kind. Wissel dan eens van plek. Ga eens als vader op de plek van de moeder staan en ga eens als moeder op de plek van de vader staan. Dan wordt het systeem wiebelig. Dan gaan er dingen gebeuren. Dan wordt het onstabiel. Dan gaan kinderen bewegen en anderen. Dan komt er onrust in het systeem. Dus je hoeft niet per se. Het hoeft niet per se zo te zijn dat de man meer verdient dan de vrouw, want anders klopt het niet, helemaal niet. Want ik wil absoluut niet dat je nu denkt, goh, wat een ouderwets gedoe, we gaan weer terug naar de jaren 50, helemaal niet. Het gaat er gewoon om dat je in je systeem, in je mannelijkheid en in je vrouwelijkheid allebei je eigen rol hebt en allebei je eigen kernkwaliteiten hebt. En natuurlijk heb je soms wat meer van het een en wat meer van het ander. En dat is allemaal oké. Okay, want een man hoeft niet altijd een stoere, sterke man. Nee, tuurlijk niet. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil niet mensen wegzetten in hokjes. Maar ik wil juist graag dat je voelt dat er binnen die rollen is er natuurlijk heel veel ruimte. En dat het gewoon dus gaat om je eigen plek in je gezin. Want als jij een oudste kind bent, ik ben bijvoorbeeld een oudste kind, heb je een hele andere rol binnen je gezin dan het middelste kind of dan het jongste kind. En alles is goed. Er is niks fout. Het gaat er alleen om dat je voelt, dit is mijn plek. En als een jongste kind ineens zich heel erg gaat gedragen als een oudste kind, ja, dan komt er ook weer wiebeligheid in het systeem. Want dan kan er iemand niet op zijn eigen plek staan? Nou, ik ga daar zo nog even wat meer over vertellen. Want als je dit interessant vindt, dan heb ik nog een boekentip. Misschien ken je het boek ook al, maar dat is leuk om even wat over te lezen. En dan heb je nog het laatste systemische principe. En dat is dat er een balans moet zijn in geven en nemen. En die balans geldt niet voor ouders en kind. Dus als ouder geef je alleen aan je kind en als kind neem je. En verder moet er een. Ik zeg dat nu heel stellig en terwijl ik het zeg begin ik ineens aan mijn eigen woorden te twijfelen. Ik heb het net voor deze podcast opname opgezocht, maar goed. Nou, in elk geval Ben ik van dat laatste statement wat ik zei ineens even niet meer zo zeker. Volgens mij is dat zo. Maar goed, hou het met de goede. In elk geval gaat het om die balans tussen geven en nemen binnen het systeem. En het kan dus zijn dat iemand heel erg veel geeft en een ander heel erg veel neemt. En dat wordt daardoor wordt de balans verstoord. En dat kan in een systeem dus verstoringen, onrust, wiebeligheid geven. Nou, dat boek waar ik het over had, gaat over, dat heet De Fontein van Els van Stijn. Misschien ken je het, misschien nog niet, maar dat gaat heel erg over die plekken. Want zij heeft heel mooi zo'n grote fontein als metafoor in haar boek voor het innemen van je eigen plek. Dus haar boek gaat heel erg over dat systemische principe, over je eigen plek. En zij zegt dan van, nou, stel je voor zo'n fontein met van die bakken die boven elkaar zitten en waar water zo van bovenaf naar beneden stroomt. En stel je dan voor dat je voorouders in die bovenste bak staan. Daaronder staan bijvoorbeeld jouw opa en oma. Daaronder staan jouw ouders. En in de onderste bak staan jij met je broers en zussen op volgorde van leeftijd. Van oudste naar jongste. En in zo'n systeem gebeurt het wel eens dat een kind opstijgt naar de bak van de ouders. Want er kan natuurlijk van alles in hun leven gebeuren, waardoor je het gevoel hebt als kind, ik moet naar boven. Want ik moet mijn moeder helpen, want mijn vader is ziek. Of zo. Of er is een scheiding en mijn moeder is alleen. Ik ga de rol van vader naast haar opvullen. Of andersom, ik ga naast mijn vader staan, want ik wil niet dat hij zich alleen voelt. Of, en dat weet je niet allemaal precies natuurlijk, want dat zijn allemaal onbewuste processen. Maar dat kan er dus voor zorgen dat je in je leven tegen dingen aan gaat lopen. Dat je blokkades gaat voelen, dat je tegen muren aan gaat lopen, dat je niet verder komt. Omdat iets in jouw systeem niet klopt. Dat er ergens de balans weg is. Dat jij er niet helemaal bij kunt horen bijvoorbeeld. Of dat je heel hard aan het werk bent om erbij te horen, maar dat lukt niet. Of je wilt eigenlijk in je leven gaan stappen gaan ondernemen, maar iets houdt je tegen. En dat kan dus zijn dat je familiesysteem je tegenhoudt, omdat wat jij wilt eigenlijk niet bij de familie past. Hè. Dat is eigenlijk niet hoe je het doet in jullie familie. Het kan dus zijn dat er in jouw fontein, dus in die plekken iets verschoven is. Wat ook bijvoorbeeld in die fontein heel belangrijk is, in die je eigen plek innemen, is bijvoorbeeld, zijn er ook in jullie kinderrij, dus als je kijkt naar jou en je broers en zussen, zijn daar ook kinderen tussengeboren die bijvoorbeeld niet geboren zijn? Zijn daar bijvoorbeeld miskramen geweest? Of zijn daar bijvoorbeeld doodgeboren kindjes geweest? Want dat betekent ook dat die een plek krijgen in het systeem, waardoor iemand anders misschien een plek opschuift. En dat is heel interessant. En die erkenning bijvoorbeeld van miskramen en van doodgeboren kindjes is heel belangrijk. Die horen er ook bij. Die hebben ook hun eigen plek. Ondanks dat ze uiteindelijk niet zijn geboren of zijn overleden. Dat familiesysteem is een ontzettend grote. Het is een groot systeem, want er hoort dus heel veel bij. Dat voel je al wel als je mij zo hoort praten. En het is heel interessant om daar dus naar te kijken. Nou, hoe kun je dat doen? Dat kan ik in de praktijk doen door jou vragen te stellen. Wat je ook heel veel ziet, is opstellingen. En opstellingen kun je op verschillende manieren doen. Want met een opstelling maak je eigenlijk een beeld van een systeem. Je zet een gedeelte van een systeem zet je in de ruimte. Nou, in mijn praktijk zou ik dat bijvoorbeeld doen met Playmobil poppetjes van die mooie houten poppetjes zonder uiterlijk. En dan zou je bijvoorbeeld, ik vraag dat ook wel eens aan kinderen, van, nou, pak eens een poppetje voor jezelf, pak eens een voor papa, mama, broertje, zusje, zet ze eens neer. En alleen dat al is interessant. Hoe zet je je gezin neer? Wat gebeurt er als je dichterbij gaat staan? Wat gebeurt er als je de volgorde verandert? Hoe voelt het als je er zo naar kijkt? En het voordeel van zo'n opstelling is dat normaal gesproken zit jij midden in je systeem. Je zit er middenin. Je leeft in je systeem. Maar als je het neerzet in de ruimte, bijvoorbeeld met poppetjes, dan kun je er van een afstandje naar kijken. En dan zie je soms ineens andere dingen. En dan vallen je ineens dingen op. En dan kun je eens gaan schuiven in dat systeem. En wat ook altijd het mooie is, wat Bert Hellinger ook zegt, er zijn, moet ik even kijken hoe dat ook alweer heette, want ik heb het hier opgeschreven, ja, het persoonlijk geweten of het persoonlijk weten en het collectief geweten of het collectief weten. Dus binnen een systeem ben jij als persoon aanwezig met alle kennis en ervaringen die jij hebt, maar binnen jouw systeem kun jij ook het collectief van het systeem voelen en oppikken. En dat is bijvoorbeeld die ongeschreven regels. Die voel jij en die hoeven je ouders hoeven bepaalde dingen niet aan jou uit te leggen, maar je weet gewoon, zo doen wij dat hier. En dat is ook met bepaalde systemische kennis zo. Als er ergens een blokkade is in een systeem, als ergens de balans verstoord is, als iemand niet op zijn eigen plek staat, en dat hoeft niet met jou te maken te hebben, maar het kan wel invloed hebben op jou, dan kun jij als het ware intappen op dat collectieve weten, geweten van dat systeem en daar kennis uithalen. En dat klinkt misschien een beetje woehoe wazig, maar ik heb het al heel vaak gezien en het werkt echt zo en het is echt magisch. Ik ben dus afgelopen weekend naar mijn eerste trainingsdag geweest en dan doen we ook opstellingen, maar die doen we dan letterlijk met mensen. Dus er is een enorm kleed. Iemand brengt een vraag in en dan zegt Jeanette, mijn coach, de trainster, zegt dan van nou, in dit geval in bepaalde vraagstellingen, misschien is het handig om je vader en je moeder op te stellen. Wil jij eens iemand van de aanwezigen uitnodigen om jouw vader te representeren en om jouw moeder te representeren? Nou, ik ben al heel erg vaak representant geweest. En wat er gebeurt is gewoon magisch, want je stapt als het ware in de energie van die persoon en je krijgt bepaalde informatie binnen. Je voelt ineens een ongemak of je voelt een bepaalde stress, een gehaastheid of je voelt een verdriet of je voelt ik wil niet bij die persoon in de buurt staan. En dat, ja, Bert Hellinger noemt dat dan het veld. Ik zit ook met mijn handen zo te gebaren alsof ik een veld uitbeeld. Dat zie jij niet. Maar dat is eigenlijk het veld, het collectief geweten waar je dan instapt, waar dan een bepaalde kennis waar je, die je kunt downloaden als het ware, waardoor je inzichten krijgt in dat systeem. En hey, waarom is daar die blokkade en wat is er nodig om die blokkade op te lossen, zodat het weer kan stromen? Want uiteindelijk is het mooiste als iedereen in die fontein op zijn eigen plek staat en als dat water gewoon zonder blokkades door kan stromen en de balans, er is een balans en iedereen mag op de plek staan waar hij wil staan en op de plek waar hij hoort te staan en iedereen hoort erbij. Dat is het ultieme beeld natuurlijk. En door zo'n opstelling te doen, krijg je dus inzicht in dat systeem. En ja, dat is gewoon super interessant, vind ik. En nou ja, ik zei al, je kunt dat dus met mensen doen. Maar goed, daar moet je wel echt goed getraind voor zijn om echt opstellingen te doen met mensen. En daar heb je dus ook een hele grote, heb je dus ook een aantal mensen voor nodig die dan representant kunnen zijn voor mensen in het systeem van degene die de vraag stelt. Je kunt het ook met vloerankers doen, bijvoorbeeld papieren op de grond of bijvoorbeeld kleedjes op de grond, die dan representant staan voor iets of iemand. Je kunt namelijk ook dingen opstellen. Een gebeurtenis of je werk, school, noem eens iets, het leven, vriendschap bijvoorbeeld, liefde. Dat soort dingen kun je ook opstellen. Dus dat is heel interessant om om mee bezig te zijn, vind ik. En ik had echt het gevoel van ja, dit is een mooie toevoeging in mijn praktijk. Dus nou, ik ben daar dus mee bezig om me daar meer in te verdiepen en om daar meer kennis, maar vooral ervaring over op te doen, zodat ik dat in kan zetten. En mocht je dat interessant vinden, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Ik heb gelijk op mijn eerste lesdag poppetjes meegekregen en ook daar al lekker mee geoefend. En gewoon interessant om te kijken van uit welk systeem kom jij en wat heb je nodig om verder te komen. En het gaat dan niet per se om dat systemisch werk de enige manier is om te kijken naar wat jou bezighoudt en waar jij tegenaan loopt in het leven. Maar het is wel een hele mooie tool die we kunnen gebruiken om ook in te zetten. Want naast de andere tools die ik al heb, denk ik dat dit een mooie verdieping is. En het kan denk ik weer meer inzichten geven in waarom je doet zoals je doet en waarom je bent zoals je bent. En waarom sommige dingen maken dat je je ongemakkelijk voelt of waarom je je laat tegenhouden. Of, hè? Nou ja, dus dat. Nou ja, daar wilde ik je wat over vertellen. Het systemisch kijken, dus het kijken naar iemand alsof je het hele systeem ziet waar diegene in hoort. En dat maakt ook alweer dat je heel anders soms naar iemand kijkt. Als je kijkt naar de ouders die daarbij horen, de opa's en oma's en de geschiedenis, de plek waar zij woonden, of woonden, hè, de voorouders ook. En dat geeft al zoveel inzicht. En er zijn dus drie principes die heel sterk zijn binnen een systeem, namelijk erbij horen, je eigen plek innemen en de balans tussen geven en nemen. En je hebt dus binnen een systeem het persoonlijk weten of geweten van jou en het collectief weten en geweten van het hele systeem waar je op in kunt tappen, waar je dus informatie uit kunt halen. Ik zou je nog een belangrijke en leuke tip geven. Die is echt heel leuk, want die gaat over erbij horen en over je eigen plek. En ik wil graag dat je eens even in gedachten nadenkt over hoe jullie 's avonds aan tafel zitten. Heel veel gezinnen zitten aan tafel, papa aan de ene kant, mama tegenover papa, elk kind naast zich. En soms als er een derde kind is, zit hij soms aan het hoofd of naast een van de andere kinderen, maar dat is natuurlijk, dat hebben wij ook altijd zo gedaan toen onze kinderen jong waren. Totdat ik dus de kindercoachopleiding ging doen en toen gingen we het veranderen. Maar dat is gewoon handig, want de vader kan het ene kind helpen, de moeder kan het andere kind helpen. Kinderen zitten elkaar niet in de haren en je kunt het is minder gesmeer. Het is gewoon super praktisch. Maar daar zijn twee dingen aan verbonden. Want binnen je gezin wil je dus graag dat iedereen op zijn eigen plek is. Nou, dat kun je dus al bewerkstelligen door op die manier aan tafel te gaan zitten. Ieder op zijn eigen plek. Iedereen aan tafel op de plek waar die hoort. En wat daar ook fijn aan is. Dat kan ik misschien beter zo meteen noemen. Want dat houdt dus in dat je als papa en mama naast elkaar gaat zitten. Dus wat doe je? Je gaat je tafel nemen en je maakt daar even in je gedachten. Want je hebt waarschijnlijk een rechthoekige tafel. Misschien heb je een ronde tafel. Maar maak er in gedachten even een cirkel van. En dan ga je van papa naar mama, naar oudste, naar jongste. En dan zorg je dat die lijn klopt. Dus als jij met de klok meegaat en je begint bij papa, dan moet vervolgens mama komen, dan het oudste kind en dan het jongste kind. Dus stel je voor in ons geval, als wij tegenover elkaar zouden, wij hebben toevallig een ronde tafel, maar als wij aan een rechthoekige tafel zouden zitten, dan zou Emiel op de eerste, of nou ja, die zit, Emiel zit aan de ene kant en ik zit naast hem. Tegenover mij zit dan onze oudste dochter en naast haar zit onze jongste zoon. Dus die zit tegenover Emiel. En dan zit je in de volgorde van je gezin, in de volgorde van geboorte. Dus oudste naar jongste. Nou ja, nu is Emiel ook ouder dan ik. Soms is een moeder natuurlijk ouder dan een vader. Maar de kinderen zitten op volgorde van leeftijd. En papa en mama zitten naast elkaar. Waarbij papa dan op de eerste plek zit en mama op de tweede plek. Wat dus niet inhoudt dat de vader belangrijker is dan de moeder. Hè? Ik hoop echt dat je dat ik dat goed heb uitgelegd. Ik noem het even plek 1 en plek 2, maar ik bedoel eigenlijk niet plek 1 en plek 2, maar ik bedoel gewoon de vaderplek en de moederplek. Maar in dit geval kan ik het zo makkelijker uitleggen. En dat houdt dus in dat je als ouders naast elkaar zit en dat de kinderen ook naast elkaar zitten. En wij hebben dit uitgeprobeerd in onze opleiding en dat was echt super interessant om te doen. Omdat wij dan even ons mochten verplaatsen, representant mochten zijn voor een gezin van een van onze medestudenten. En wat er gewoon gebeurt, ja, dat is gewoon interessant om te zien. Als je goed gaat zitten, hoeveel rust er komt aan tafel. Wat een groot voordeel is, vind ik, van zo zitten, is dat je als ouders naast elkaar zit en niet tegenover elkaar. Dat betekent dat je kinderen naar jullie kijken als een geheel en niet als tegenovergestelde krachten, niet als ze staan tegenover elkaar. En dat is natuurlijk in de energie niet zo, maar als je altijd het beeld hebt van je ouders tegenover elkaar, of je hebt altijd het beeld van je ouders naast elkaar, nou, dat is best een verschil. Dus ik vind dat al een hele mooie reden om dat zo eens te doen. Papa en mama naast elkaar. En dan daartegenover de kinderen op volgorde van leeftijd. Nou, als je 3 of 4 kinderen hebt, is dat natuurlijk al iets meer een uitdaging. Dan heb je waarschijnlijk ook een grotere tafel. Dus dan zou je kunnen doen papa, mama, oudste kind aan één kant. En dan jongste en middelste en jongste kind aan de andere kant. Of alle drie de kinderen aan de andere kant. Zou ik persoonlijk eerder voor kiezen, zodat de kinderen alle drie naast elkaar zitten. Zorg ervoor dat je geen kind aan de kop van de tafel zet. De kop van de tafel, ja, dat is nou eenmaal een uitzonderingsplek. Dat is de koningsplek, zeg maar. Hè. Als de koning zitting neemt aan de tafel, hij zit aan het hoofd en alle onderdanen en zo zitten aan de rest van de tafel. Dus zet geen kind aan de kop van de tafel, want dat kind gaat de clown uithangen. Dat kind krijgt alle aandacht per ongeluk. Weet je, dat doe je niet bewust, maar dat heeft die plek gewoon in zich. Als je dan iemand aan het hoofd van de tafel wil zetten, zet dan de vader aan het hoofd van de tafel. Of de moeder, maar liever dan de vader, want dat is in het familiesysteem passender. Maar goed, als dat voelt tussen jullie als dat dan een power struggle gaat worden of zo. Hè, dat dan, ja, dat klinkt weer zo, maar alsof dat dan niet, dat voelt niet, misschien niet gelijkwaardig, terwijl je dat natuurlijk bent. Zet dan gewoon niemand aan het hoofd. Dat zou ik echt, zet gewoon niemand aan het hoofd. En misschien vindt je man het heerlijk om aan het hoofd te zitten en vind jij het ook helemaal prima, dan doe je dat lekker. Dat is ook goed. Maar zet niemand anders dan de papa aan het hoofd van de tafel. En probeer eens uit. Want kijk, de reden om het niet te doen is natuurlijk, ja, maar dan kan ik die kinderen niet helpen en zo. Nou, je kunt natuurlijk best over de tafel heen even alvast wat snijden. En dan vervolgens, dan snij je alles in één keer en dan kunnen ze verder. En ja, soms smeren ze wat meer. Ja, dat is zo. Ik denk, als je het probeert, dat het wel de moeite waard is om het te doen. Want het geeft je echt rust aan tafel. Iedereen voelt namelijk gelijk, wow, dit is mijn plek. Ik ben de jongste, ik zit hier. Ik zit naast mijn oudere broers en zussen. En wow, ik ben de oudste, ik zit tegenover, hoe het maar uitkomt. Het ligt eraan welke kant je, hoeveel kinderen je hebt en zo. Maar het voelt gewoon heel fijn, vind ik. En ik hoor dat ook terug, want ik raad het vaak aan in mijn praktijk. Ik hoor ook terug dat dat fijn is, dat het rust geeft en dat kinderen bijvoorbeeld veel minder van tafel gaan als ze dat al deden. Dat er veel minder gedoe is onderling, veel meer minder gehakketak, minder onrust, minder flauwe grapjes waarvan je denkt, hou nou eens op. Het geeft gewoon rust, want iedereen zit op zijn eigen plek. Dus niemand hoeft meer zich groter voor te doen dan die is of zo voor zijn plek te vechten. In de energie dan, hè. Dus probeer het dus gewoon een week uit. Geef het gewoon eens een week. In elk geval een week. En wat heel belangrijk is, want als kinderen niet gewend zijn om op hun eigen plek te zitten, dan kan het maar zo zijn dat ze het er niet mee eens zijn. Want ze zaten bijvoorbeeld altijd in de energie op de plek van papa of mama. Want als je oudste kind bijvoorbeeld naast je man zat, dus eigenlijk op jouw plek, en jij zat op een kindplek, en jouw kind moet zijn of haar plek aan jou afstaan, en weer op zijn eigen kindplek gaan zitten, dat kan best wel even tegengas geven. Je kind kan daar het niet mee eens zijn. Maar daar moet je dan wel heel even je voet in stijf houden, zeg ik dat goed? ik weet niet meer of ik het goed zeg. Maar zorg dat je daar wel even standvastig in blijft. Want anders dan gaat jouw kind toch weer jouw plek innemen. En dat zou zonde zijn. Dus probeer eens een week uit of dat werkt voor jullie om op volgorde te gaan zitten in jullie gezin. En dan is het dus handig dat je kind, dan is het niet handig. Ik wilde zeggen, dan kan het dus zijn dat je kind er even aan moet wennen, dat hij wat meer zelf moet doen. Maar ja, voor de zelfstandigheid van kinderen is dat natuurlijk wel heel lekker. Dat ze ook gewoon van jongs af aan leren hun eigen eten te eten, brood te snijden. En natuurlijk, bepaalde leeftijden kunnen ze dat gewoon nog niet en hebben ze gewoon hulp nodig. Maar dat kan ook wel een beetje zo over de tafel heen. En hoe leuk is het als een oudste kind ook af en toe een jongste kind even kan helpen. Vinden ze vaak ook heel leuk. Hoort ook weer heel erg bij die plek. Ja, en voor de kinderen is het ook gewoon heel fijn om zelfstandig te leren worden. Hè? Dat ze die verantwoordelijkheid krijgen. Zo hebben wij het ook gezegd tegen ze. Van nou, wij gaan nu hier samen zitten. Want dan, ik vond het ook heel lekker dat ik dan wat meer kon kletsen met mijn man. Ook onder het eten. En de kinderen kunnen dan onderling ook wat ook kletsen. Maar er is wat minder strijd om aandacht, merkte ik. En wij hebben het ook zo gezegd. Van nou, jullie zijn al zo groot. Jullie kunnen dat wel zelf. En tuurlijk, we helpen wij als het nodig is. Maar ja, jullie mogen naast elkaar zitten. En probeer het maar eens. Ga maar eens zelf met je mes en vork. En zo. En ouders zeggen ook wel, Ja, maar dan gaan ze elkaar in de haren zitten. Maar dat is dus juist niet zo. Ja, misschien die eerste 2 dagen wel, want iedereen moet wennen aan dat hij op zijn eigen plek zit. Alleen als ze daar eenmaal aan gewend zijn, dan komt er juist meer rust, omdat ze op hun eigen plek zitten en ze hoeven niet meer te vechten voor hun plek. Ze hoeven niet meer, de jongste hoeft niet tegen de oudste op te boksen en de oudste hoeft niet zijn plek te verdedigen, want iedereen zit op zijn eigen plek. Dus rust, dus iedereen ontspant. Iedereen is oké. En natuurlijk is er wel eens wat, maar over het algemeen werkt dit echt heel erg goed. Als je er niet uitkomt, als je nou denkt, ja, maar hoe moet dat nou bij ons? Laat het me dan even weten, dan kijk ik even met je mee, dan maken we even een tekeningetje en dan kijk ik even wat de handigste plekken zijn. Want je moet natuurlijk ook voor jezelf even kijken van waar wil jij zitten, wat is handig voor jou met tafels dekken en eten halen uit de keuken enzovoort. Dus kies dan waar het voor jou en je partner het handigst is om te zitten. En, of misschien heb je geen partner. Ik praat helemaal zo, maar neem het me niet kwalijk. Als je dat niet hebt, dat is ook oké. Weet je, daar heb ik niet over nagedacht. Ik hoop dat je het niet als aanval hebt gezien. Maar als je alleen bent, als alleenstaande ouder, dan heb jij natuurlijk gewoon de eerste plek in het gezin. En dan komen de kinderen op volgorde na jou. Maar kijk vooral even voor jou als volwassene, waar is het handig om te zitten aan tafel, zodat ik handig bij de keuken of bij doekjes of wat dan ook kan. En vanuit daar ga je plannen van wie zit waar. Geef het alsjeblieft in elk geval een week. Probeer het een week uit. Ik bedoel, wat is nou een week op een mensenleven? En dan ga dan kijken van, oké, is er ook meer rust? En is er meer gezelligheid, meer helderheid, minder gedoe. Want die eerste 2 dagen, dat moet iedereen even wennen. Nou, probeer het eens uit. Ik zie dat ik echt al meer dan 1/2 uur heb gekletst. Dat is best lang voor mijn podcast. Dus ik hoop dat je nog tot hier hebt geluisterd. En ik hoop ook dat het een helder verhaal was. En als je er vragen over hebt, dan laat het me weten. Je weet me te vinden, betty@bybetty.nl. Je mag me altijd mailen. Je kunt me een DM op Instagram sturen. Kindercoach.bybetty ben ik daar. En natuurlijk www.bybetty zit ook een contactformulier. Kun je me contacten. Ik vind alle berichtjes leuk. Ik vind het altijd leuk om te kletsen met jullie. Dus let me know als je vragen hebt. Of als je er iets meer over wilt weten. Of als je nog een aanvulling hebt of zo. Helemaal goed. Voor nu sluit ik hem af. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En tot de volgende keer. Doei!